Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. We starten deze uitzending in Pakistan en Nigeria en zoomen daarna in op wat Kerk in Nood doet voor seminaristen. Tot slot geven we u een mix van projecten van de lokale kerken die door onze hulporganisatie worden ondersteund.
De christenen zijn een zeer arme gemeenschap. Vaak leven ze in een situatie van semi-slavernij.
Aldus aartsbisschop Monsieur Joseph Arshad van Islamabad Rawalpindi in Pakistan. Hij is de voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Pakistan en benadrukt dat de interreligieuze dialoog van doorslaggevend belang is voor de vrede in zijn land. De grote uitdaging waarmee hij wordt geconfronteerd weerhoudt hem er echter niet van om de armste en meest behoeftige mensen terzijde te staan. Josué Villalon van Kerk in Nood sprak met hem naar aanleiding van een bezoek dat vertegenwoordigers van Kerk in Nood samen met hem aan de Sint-Petrus en Paulus-kathedraal van Faisalabad brachten. De recente vrijspraak van de wegens godslastering aangeklaagde christelijke moeder Asia Bibi, die tot enige tijd geleden wegkwijnde in de dodencel, versterkt de kerk eens te meer in haar overtuiging dat interreligieuze dialoog en vrede de enige uitweg zijn in dit door extremisme, corruptie en gewelddadige terreur geteisterde land. Hoe is de toestand in uw land na de verkiezing van een nieuwe regering en van een nieuwe eerste minister in augustus laatstleden?
De nieuwe premier Imran Khan probeert de zeer ernstige problemen aan te pakken waarmee het land af te rekenen heeft. Het gaat hierbij onder andere om de schepping van arbeidsplaatsen, in het bijzonder voor jonge mensen, om de strijd tegen corruptie en om de aanpak van de problemen veroorzaakt door de snelle bevolkingsgroei. Pakistan telt inmiddels al meer dan 200 miljoen inwoners. Het motto van de partij van Khan luidde: wij zullen de corruptie uitroeien. Bij de bevolking, die aan de lijve ervaren heeft dat de voor onderwijs en gezondheidszorg bestemde financiële middelen werden verduisterd, heeft die boodschap zijn uitwerking niet gemist. We zijn van oordeel dat er nu serieuze mogelijkheden bestaan om het land vooruit te helpen en om de levensomstandigheden van de mensen te verbeteren.
Hoe ziet de situatie van de kerk in Pakistan er op dit ogenblik uit?
Wel, 95% van de bevolking zijn moslims. De rest bestaat uit een aantal minderheden, zoals christen, hindoes, sikhs en parsi. Er zijn 1,5 miljoen katholieken in het land. Samen met de vele verschillende andere christelijke geloofsovertuigingen wonen er in Pakistan in totaal zowat 6 miljoen christenen. Ze vormen ongeveer 2% van de bevolking. De christenen zijn een sterk verarmde gemeenschap. Vele christenen verrichten eenvoudig werk en leven in een soort toestand van halfslavernij. Voor ons ligt de sleutel tot een beter leven in onderwijs. Alleen zo kunnen de levensomstandigheden van de mensen worden verbeterd en kan duidelijk worden gemaakt dat wij christenen een volwaardig deel van de samenleving zijn, dat wij dezelfde waardigheid hebben als de anderen en ook geschoolde jobs kunnen uitoefenen. Volgens de wet is onze gemeenschap met slechts 5% vertegenwoordigd in overheidsinstellingen. En vaak kunnen we echter niet alle verantwoordelijke taken uitvoeren omwille van een tekort aan mensen met een noodzakelijke opleiding.
Hoe zou u het geloofsleven van de christenen in Pakistan beschrijven?
Onze mensen zijn gekenmerkt door een zeer eenvoudig, maar tegelijkertijd sterk geloof. Ondanks de problemen met de toegang tot onderwijs en de weinige kansen die hen worden geboden, blijven de mensen trouw aan het evangelie. De kerken lopen vol. 90% van de christenen wonen de heilige mis bij, niet alleen op zondag, maar ook op weekdagen. Ik moet er wel op wijzen dat vele mensen niet elke zondag de heilige mis kunnen bijwonen, omdat wij over onvoldoende priesters en kerken beschikken om iedereen te ontvangen.
En wat weet u over Asia Bibi?
Als katholieke kerk respecteren wij de wetten van ons land. We hebben respect voor justitie. Het opperste gerechtshof heeft een beslissing genomen. Het vertegenwoordigt justitie en dus eerbiedigen wij de uitspraak van het opperste gerechtshof.
Hebben de christenen te lijden onder het extremisme van enkele islamitische groeperingen?
Ja, uiteraard. Er werden aanslagen op onze kerken gepleegd. De christenen worden ook bedreigd door de blasfemiewet. Vaak wordt die wet gebruikt voor persoonlijke belangen en worden mensen heel onterecht beschuldigd. Toch zijn er eigenlijk niet echt problemen op voorwaarde dat de overheid de gevallen snel behandelt. Daarom is de interreligieuze dialoog van doorslaggevend belang om met de religieuze leiders, de moelas, samen te werken. Zo kunnen de campagnes worden gestopt die op basis van valse beschuldigingen worden gevoerd en kunnen de extremisten onder controle worden gehouden. Wanneer we niet tijdig de plaats bereiken waar iemand onterecht werd beschuldigd, neemt het volk soms het recht in eigen handen en brengt de beschuldigde om het leven. Ik heb weet van verscheidene dergelijke gevallen, omdat ik in de bisschoppenconferentie verantwoordelijk ben voor gerechtigheid en vrede.
En hoe staat het met de relaties tussen de katholieke kerk en de andere godsdiensten?
In Pakistan is de interreligieuze dialoog uitermate belangrijk. In dit verband speelt de kerk een leidinggevende rol. We gaan op zoek naar ruimte waar moslims, christenen, hindoes, sikhs, parsi en andere minderheidsgodsdiensten kunnen samenwerken. De ervaring leert ons dat wij elkaar beter begrijpen wanneer wij ons leven met elkaar delen. Het is echter een langzaam proces. Ik ben van mening dat er ook onder de mensen meer moet worden samengewerkt. Het doel bestaat erin om de vrede te bewerkstelligen en om een halt toe te roepen aan het extremisme.
Hebt u nog een boodschap voor de weldoeners van Kerk in Nood?
Ik zou alle weldoeners willen bedanken die onze gemeenschap helpen. De bisdommen in Pakistan moeten grote inspanningen leveren om aan de financiële middelen te geraken die noodzakelijk zijn om hun werk te kunnen doen. We beschikken amper over eigen middelen. Daarom kunnen wij de armste mensen zonder die steun eigenlijk haast niet helpen. We krijgen namelijk geen andere hulp of ondersteuning van individuen, nog van instellingen in Pakistan.
We hoorden van de bisschop dat hij veel belang hecht aan eenheid en dialoog. Van 18 tot 25 januari vindt de internationale gebedsweek plaats voor de eenheid onder de christenen. Speciaal daarvoor kozen we dit mooie ecumenische lied voor u uit. Maak heel mijn leven tot een lied.
We blijven nog even in Pakistan en luisteren naar de hardheid van het leven voor christelijke gezinnen. Na 5 jaar huwelijk adopteerden Gulzar Mazie en zijn vrouw, een katholiek echtpaar, met de hulp van een familievriend een klein meisje uit een plaatselijk ziekenhuis. Ze noemde haar Merab. Inmiddels is Merab, die in Sargodha woont, 19 jaar oud. En aan Kerk in Nood vertelt ze over haar moeilijke leven en over haar doelen voor de toekomst.
Mijn vader was Gulzar Mazie. Mijn moeder is Nazra Bibi. Ik heb een broer van 8 jaar oud die Shariar Gulzar heet en ik maak deel uit van een katholiek gezin. Mijn vader werkte als dagloner in de bouwnijverheid en als schilder. Hij verdiende 200 Pakistaanse roepies per dag, wat ongeveer overeenkomt met 1,30 euro. Sommige dagen vond hij echter geen werk, zodat wij af en toe helemaal niets te eten hadden. Mijn vader had altijd de grootste moeite om in ons levensonderhoud te voorzien. Niettemin bedankten wij God voor zijn zegen. Op een dag werd mijn vader zwaar ziek en mijn moeder bracht hem naar het ziekenhuis. De dokter stelde de diagnose dat hij aan diabetes leed. Het geld voor een geschikte behandeling hadden wij echter niet, zodat mijn vader aan de ziekte overleed. Na zijn dood vond mijn moeder werk als huishoudhulp, ondanks het feit dat ze met talrijke zorgen en problemen werd geconfronteerd en verteerd werd door een groot verdriet. Haar loon moest dienen om onze dagelijkse huishoudelijke behoeften en de kosten voor onderwijs te dekken. Het inkomen van ons gezin was echter gering en de kosten hoog, zodat ik genoodzaakt werd om mijn opleiding op school te onderbreken. Mijn moeder moedigde mij aan om mijn geloof in God niet te verliezen. Ze zei dat hij ons de weg zou tonen. Elke nacht dacht ik aan mijn overleden vader en aan de uitzichtloze situatie van ons gezin. Daarom besloot ik om mijn moeder, die niet echt in goede gezondheid verkeerde, te helpen. Ze is vaak ziek en heeft last van een hoge bloeddruk. Ik zei haar dat ik na schooltijd zou helpen en samen met haar of in haar plaats zou werken. Op een dag ging ik alleen naar het werk en de huiseigenaar, een man van zowat 40 jaar oud, vroeg mij om een kop thee te maken. Toen ik de thee naar hem bracht, greep hij mijn arm vast en kuste mij. Ik was bang om dat voorval aan mijn moeder te vertellen, omdat ik dacht dat ze mij zou slaan. Maar toen dit zich bleef herhalen, vertelde ik het haar toch. Daarop liet ze mij niet langer samen met haar werken. Ik vroeg mij af of zij net als ik ook lastiggevallen werd. Ik bad altijd tot God in de hoop dat hij ons zou helpen en een uitweg uit onze miserie zou tonen. Enkele mensen brachten ons een bezoek en stelden voor om ons te ondersteunen. Ik zette mijn opleiding aan de katholieke lagerschool van de heilige Anna verder. Mijn broer ging in die tijd ook naar dezelfde school, maar wegens onze financiële problemen brak hij zijn opleiding af en ging in het bouwwezen als schilder werken. Toen ik in de 8e klas zat, begon de gemeenschap van de heilige Vincentius Apollo, die door ons bisdom wordt beheerd, ons financieel te ondersteunen. In het begin kregen wij een maandelijkse studiebeurs van 500 roepies, die na 2 jaar werd verhoogd tot 1000 roepies. Later kreeg ik de toelating om mijn studies verder te zetten aan de middelbare school, die door een katholieke organisatie wordt geleid en een van de beste scholen van onze stad is. Ik ben onze schooldirecteur bijzonder dankbaar, omdat hij al mijn schoolgeld liet vallen, zodat ik mijn studies zonder enig probleem kon verder zetten. Dankzij de goede mensen die God ons stuurde, kan ik een hogeschoolprogramma volgen dat een voorbereiding biedt op de studies geneeskunde aan de universiteit. Daar krijg ik met religieuze discriminatie af te rekenen, aangezien het een islamitische school is. Maar ik weet dat God aan mijn zijde is. Ik woon in een straatarme regio en daarom geef ik 's avonds gratis onderwijs aan zowat 200 kinderen. Ik zou heel graag dokter worden en de arme mensen helpen, opdat niemand zou moeten sterven zoals mijn vader is gestorven.
In 2017 ondersteunde Kerk in Nood de kerk in Pakistan met meer dan $900.000. Onder andere met steun voor seminaristen, voor de kosten van het levensonderhoud van kloosterzusters en daarnaast ook voor de organisatie van een heel aantal pastorale programma's.
De apostel Paulus schreef dat we allemaal het lichaam van Christus vormen. Als één onderdeel lijdt, dan voelen ook de andere leden het. Dat was ook het thema van de Wereldjongerendagen in Denver in het jaar 1993. We are one body.
Save you that you might have.
De moeder van Lea Sharibou, een Nigeriaans meisje dat al ongeveer 10 maanden door Boko Haram gevangen gehouden wordt, vraagt aan de wereldgemeenschap:
stop niet met voor haar te bidden tot ze naar huis terugkeert.
De 15-jarige Lea werd samen met 110 medeleerlingen ontvoerd toen Boko Haram op 19 februari 2018 een internaat in Dapchi in het bisdom Maiduguri in het noordoosten van Nigeria overviel. Een maand later stierven enkele van de meisjes in gevangenschap en de rest werd vrijgelaten, met uitzondering van Lea. De bevrijde meisjes vertelden dat de terroristen Lea, het enige christelijke meisje in de groep, wilden dwingen om zich tot de islam te bekeren, maar dat ze dit had geweigerd. De moeder van Lea, Rebecca, vraagt om voor Lea te blijven bidden.
Ik weet dat gelovigen overal ter wereld voor de bevrijding van mijn dochter bidden en zich daarvoor inzetten. Tot op vandaag heb ik mijn Lea echter nog niet teruggekregen. Ik zou de christenen willen vragen: stop niet met voor haar te bidden tot ze naar huis terugkeert.
Haar vader is bijzonder ontroerd door haar weigering om haar geloof in Christus te verloochenen.
Het vertrouwen en het geloof van mijn dochter hebben mij doen inzien dat ik met een prachtige apostel van Jezus onder één dak heb gewoond. Haar getuigenis dat ze zich nooit van Christus zal afkeren, ondanks de doodsbedreigingen die door Boko Haram worden geuit, maakt mij fier op haar en op haar onwankelbare geloof in de Heer.
In oktober bracht de terreurgroep een video uit waarin ermee werd gedreigd Lea levenslang als slavin gevangen te houden. De aartsbisschop van Jos, monsieur Ignatius Kaigama, bracht naar aanleiding van de voorstelling van het rapport over de vrijheid van godsdienst in de wereld ook het verzoek van de moeder van Lea ter sprake. De prelaat riep met aandrang op om te bidden voor alle mensen die zich nog in de klauwen van de terroristen bevinden.
Ik nodig u uit om te bidden voor Lea en voor alle anderen die gevangen worden gehouden omdat ze weigeren hun geloof af te zweren. Lea heeft het besluit genomen om christen te blijven, zelfs al kan het dat ze dit met haar leven moet bekopen. Doordat ze zich moedig aan haar geloof en aan haar christelijke identiteit vasthoudt, is ze een prachtig voorbeeld voor allen. Wij moeten bidden voor alle mensen die gevangen worden gehouden, getraumatiseerd zijn en zich in de handen van terroristen in groot gevaar bevinden.
Er wordt geschat dat er zich nog altijd meer dan 2000 vrouwen, kinderen en jonge mannen in gevangenschap van Boko Haram bevinden. De vrouwen worden gedwongen om zich te bekeren en met strijders van de terreurgroep te trouwen. Wie weigert, krijgt met brutaal geweld te maken. Wat doe ik hier nog? Is de vraag die de 15-jarige Lea zich zeker moet stellen in gevangenschap bij Boko Haram. Het is ook de beginfrase van het lied van Lea, een van de liederen met bijbelse wortels van de Nederlands-Belgische zanger Stef Bos. Maar bij Stef Bos gaat het om de vrouw van Jacob. In de Bijbel staat dat hij van Rachel meer hield dan van Lea. En dat inspireerde Bos tot het volgende lied.
Langs elkaar, jij weet niet wie ik ben, jij laat jezelf niet zien. Ik weet niet wat jij denkt en ik weet niet wat je voelt. Vanaf de eerste dag heb jij je rug gekeerd en ging je eigen weg. Wij leven langs elkaar, al lijkt het ook van buitenaf. Of wij nog samen gaan, het is niet waar. Jouw ogen zoeken naar een ander als je naar mij kijkt. Je raakt me niet meer aan. Je hebt gevochten met jezelf, zeg je, tot het einde van de nacht. En jij gelooft je eigen leugens, alsof jij denkt dat ik niet weet met wie jij was. Wat doe ik hier nog? Wat houdt mij nog vast? Jij denkt dat jij kunt doen en laten wat je wilt, dat heel de wereld draait om jou. Alsof jij uitverkoren bent en het niet uitmaakt wat ik doe of wat ik zeggen zou. Ik moet hier weg, ik moet gaan. Liever alleen dan samen, zonder samen zijn. Tegen beter weten in, geloven dat deze leegte ooit verdwijnt. Het zal nooit anders zijn. Je hebt gezocht naar jezelf, zeg. Tot het einde van de nacht. En jij gelooft je eigen leugens, alsof jij weet dat ik niet weet met wie jij was. Wat doe ik hier nog? En wat houdt mij nog vast? Wat houdt mij hier vast? Dag na dag, jaar na jaar, er is hier niets meer, maar we blijven bij elkaar. Dag na dag, jaar na jaar, er is hier niets meer, maar we blijven bij elkaar. Onder lieve vrede, of onder kinderen, of om ik weet niet wat de anderen ervan vinden. Of om de angst om te verliezen. Maar niet om de liefde, niet om de liefde. Wat doe ik hier nog? 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 Wat houdt mij nog vast? Wat houdt mij nog vast? Wat houdt mij hier vast? Wat houdt mij nog vast?
Wist u dat 1 op de 9 seminaristen wereldwijd door Kerk in Nood ondersteund wordt? De theologische opleiding van seminaristen ligt ons namelijk nauw aan het hart. De toekomstige priesters worden de spirituele steunpijlers en verzekeren het sacramentele leven. Daarom besteden wij 12,1% giften aan de opleiding van seminaristen in landen waar die door armoede, oorlog of vervolging in het gedrang komt. Thomas Heine Gelderen, de uitvoerend president van Kerk in Nood, spreekt over zijn eigen ervaring met de roeping van zijn zoon in een column van het informatieblad Echo der Liefde.
Bijna 15 jaar geleden deelde een van onze zonen aan ons, zijn ouders en zijn broers en zussen, mee dat God hem had geroepen en dat hij de priesterroeping na de beëindiging van zijn architectuurstudie zou volgen. De emotionele reactie van de gezinsleden stond in eerste instantie enigszins in contrast met de rationele vreugde dat de Heere nieuwe arbeider naar zijn wijngaard had geroepen. Wij maakten ons vooral zorgen over het feit of en hoe een duurzame voorbereiding op de veelzijdige geestelijke en menselijke uitdagingen van die roeping mogelijk is. Die overwegingen hebben mij duidelijk doen inzien hoe belangrijk de opleiding en de geestelijke begeleiding van seminaristen zijn. Alles moet in het werk worden gesteld om hun ontwikkeling tot rijpe, gelovige mensen te ondersteunen en op die manier toekomstige priesters zo goed mogelijk op hun verantwoordelijke taak voor te bereiden. Door uw gebed en uw gulle giften kan Kerk in Nood wereldwijd 1 op de 9 seminaristen begeleiden op hun weg naar het priesterschap, die niet altijd over rozen gaat. Met het dringende verzoek om uw inspanningen in de toekomst voor te zetten, dank ik u van harte.
De priesterband The Priests combineerde een Alleluia met de canon van Pachelbel en dat leverde het volgende fraaie lied op.
De fundamentele vraag van ons priesterleven is: waarop is mijn hart gericht? Een vraag die wij priesters ons vaak moeten stellen. Dagelijks, wekelijks, waar is mijn hart?
Het is een uitspraak van Paus Franciscus. Die vraag vormt ook het uitgangspunt van elke roeping. Jaroslav uit het priesterseminarie van Vorzel in Kiev in Oekraïne voelde die vraag opkomen terwijl hij zich meer uit nieuwsgierigheid dan uit aandrang op de Eerste Heilige Communie voorbereidde.
Tot op dat moment leek voor mij alles saai. Het kerkbezoek, de preek van een man die ik niet kende, het gebed tot een God die ik niet zag.
Maar vandaag, zegt hij,
de nieuwsgierigheid opende mijn hart. Ik vroeg mezelf af, hoe is het mogelijk dat mensen hun hele leven aan God wijden? Het was de manier waarop Christus bij mij aanklopte. En dan het moment waarop ik amen zei. Een amen dat uit het diepste van mijn hart kwam. Het was het begin van de roeping. Het begin van een ontdekkingsreis met God door mijn leven.
Samen met 23 andere seminaristen bereidt hij zich in het seminarie van het Heilig Hart van Jezus op de levenslange reis van de roeping voor. Eén van hen is Pavlo. Ook hij stelde zich al gauw de vraag:
waar is mijn hart? Welke weg wil het opgaan?
Tijdens bezinningsdagen van een spirituele beweging zei hij tot zichzelf:
mijn weg is het priesterschap.
Maar toch voelde hij zich niet helemaal rustig.
Pas toen ik in het seminarie de kapel binnenging, waar het Allerheiligste was uitgesteld, en de mensen de litanie van het Heilig Hart van Jezus zongen, kreeg ik een gevoel van diepe vrede en wist ik het. Hier is mijn hart thuis.
Pavlo, Jaroslav en de anderen hebben voor de opleiding in dit huis onze hulp nodig. We hebben de 24 studenten elk €600 beloofd voor een heel jaar. Nog goedkoper is het voor de 23 seminaristen in het bisdom Bongaigaon in India. Het jonge bisdom groeit snel. Bij de oprichting ervan, bijna 19 jaar geleden, telde het 14 parochies. Nu zijn het er 34 met talrijke buitenposten. Het ontbreekt echter aan priesters. Er zijn roepingen, maar de opleiding is voor het arme bisdom erg duur en aan de kwaliteit van de opleiding wordt niet getornd. Bongaigaon is een typisch missiegebied. In vele dorpen en bij de stammen horen de mensen voor het eerst spreken over de blijde boodschap van liefde. De seminaristen gaan naar de mensen toe en wisselen hun ervaringen met elkaar uit in het seminarie. Ze hebben onze hulp nodig en Kerk in Nood belooft graag de noodzakelijke €9.200 voor een jaar. Die uitwisseling van gedachten en de gemeenschapservaring zijn in het bisdom Multan in Pakistan van essentieel belang. In het volste vertrouwen op uw vrijgevigheid hebben wij onmiddellijk ja gezegd toen bisschop Benny Travas ons om hulp vroeg om retrettenweken en bezinningsmomenten te organiseren voor zijn 33 seminaristen. Zeker in een omgeving die vijandig staat tegenover christenen, zijn dergelijke initiatieven noodzakelijk om de fundamentele vraag van het toekomstige priesterleven te stellen, opdat de harten rust zouden vinden in God.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De zending van de priester in de kerk is onvervangbaar. Daarom mag er, zelfs wanneer er in bepaalde gebieden sprake is van een priestertekort, nooit aan getwijfeld worden dat Christus ook nu nog steeds mannen roept, die zoals de apostelen elk ander werk opgeven en zich geheel aan de viering van de heilige geheimen, de verkondiging van het evangelie en de pastorale dienst wijden.
Het is een uitspraak van Paus Emeritus Benedictus XVI. Die mannen branden voor Christus, ongeacht de omstandigheden. Seminarist David González in het seminarie San Pedro Apostol aan de rand van Caracas in Venezuela zegt het zo:
zich inspannen voor Christus is niet alleen de moeite waard, het is een levensdoel. Hoe moeten mensen echter leven in een land waar de winkels leeg zijn? Aan de seminaristen wordt vaak gevraagd, hoe doen jullie dat met het eten?
De toekomstige priester Victor Mijares beantwoordt die vraag met een uitspraak van bisschop Raúl Castillo.
Het is een wonder dat het seminarie nog altijd bestaat en dit wonder heeft vele gezichten. Een van die gezichten is dat van Kerk in Nood. Het is dankzij u, de weldoeners, dat de seminaristen kunnen studeren zonder al te veel honger te lijden.
Ook dit jaar moeten de 22 seminaristen uit 6 bisdommen hun opleiding kunnen voortzetten, ondanks de moeilijke omstandigheden in hun land. Bisschop Raúl Castillo vraagt ons om studiebeurzen ter waarde van 15.000 euro. Daarmee hoopt hij de sterke inflatie en het gebrek aan levensmiddelen nog een jaar het hoofd te kunnen bieden. Venezuela heeft meer dan ooit priesters nodig die het evangelie verkondigen, bereid zijn offers te brengen en zich ten volle engageren in de pastorale dienst. En wanneer de hopeloze situatie van het land zich ooit ten goede keert, zal er misschien nog meer nood zijn aan hen dan vandaag. De 20-jarige José Gregorio heeft slechts één doel.
Ik kijk er naar uit om zielen te winnen voor Christus en om mijn leven te geven voor hem en voor zijn kerk.
Met zo'n toekomstige priesters en dankzij uw gulheid kan elke situatie worden overwonnen, hoe slecht ze ook is.
Waar het leven, het enthousiasme en de wil zijn om Christus aan de anderen te brengen, daar ontstaan echte roepingen.
Dat zegt Paus Franciscus. Die wil en dat enthousiasme treft men op vele plaatsen in Afrika aan. Dat is het continent bij uitstek van de roepingen. Zo is er bijvoorbeeld het kleine bisdom van Ouesso in Congo met zijn 15.000 katholieken, ongeveer 20% van de bevolking. Het werd in 1983 opgericht en in 1999 werd de eerste lokale priester gewijd. Ondertussen is het aantal priesters aangegroeid tot 20 en in het seminarie studeren 12 jonge mannen. Eén van hen, Mokoko Lis, spreekt in naam van allen wanneer hij over de bron van genade schrijft.
Het hoogtepunt van ons spiritueel leven is de viering van de Eucharistie. Dit is de heilige plaats van de ontmoeting met Christus, de Verlosser. Die dagelijkse ervaring van de nabijheid tot hem stelt ons in staat om als priesters het woord van verlossing naar de mensen te brengen.
De opleiding is bijzonder degelijk en voor het kleine bisdom ook heel duur. We werden gevraagd om te helpen met 7.300 euro voor het lopende academische jaar. Voor seminaristen en voor priesters is Jezus de bron en vreugde van hun leven. Zo dacht Johann Sebastian Bach er ook al over. Jezus blijft mijn vreugde.
Jesus, Christ, my Savior.
Ook pater Martin Maria Barta, de geestelijke assistent van Kerk in Nood Internationaal, werpt zijn licht over de roepingen in het informatieblad Echo der Liefde van onze pauselijke stichting. Hij schrijft: een thema van de bisschoppensynode over de jongeren was de roeping. De synodevaders benadrukten dat iedereen door God geroepen is. Het is immers de roeping van ons allen om aan Christus toe te behoren door het doopsel, om te worden gevormd door het zegel van de Heilige Geest in het vormsel en om één met hem te worden in de Heilige Eucharistie. Het geheim van de priesterroeping is verbonden met de toediening van de sacramenten. Het sacrament van de priesterwijding is een gave die de mens overstijgt. Het gaat om een uitverkiezing die iemand zonder eigen verdiensten te beurt valt. God kiest uit wie hij wil. Vaak zijn het mensen die niet opgewassen zijn tegen zijn roeping. Daarom is elke priesterroeping een wonderbaarlijk verhaal, waarin zich al wonderen aftekenen die God door de priester wil verrichten. Een van die verhalen heeft Fernando ons verteld. Dat was in het priesterseminari in Montevideo in Uruguay. Het land is volledig geseculariseerd. Een regering van vrijmetselaars verbandt al tientallen jaren alles wat met de religie te maken heeft uit het openbaar leven. Een spirituele roeping is daar echt een wonder. De 21-jarige Fernando bereidt zich al 4 jaar op zijn priesterwijding voor. Zijn verhaal begon op een gewone dag.
Ik was op school toen ik vernam dat de pastoor van mijn woonplaats bij een auto-ongeluk om het leven was gekomen. Hij was nauw bij onze familie betrokken. Ik kon het niet geloven, maar toen ik thuis kwam, stroomden al vele mensen naar de kerk, waar het lichaam van pater William was opgebaard om afscheid van hem te nemen. Ik ging er samen met mijn moeder naartoe. In de kerk zag ik alleen geschokte, ontredderde en radeloze mensen. Uit hun gezichten kon men aflezen dat ze zich afvroegen waarom dat juist hem was overkomen, waarom die 57-jarige priester zo bruut uit het leven was gerukt. Ook ik was helemaal van slag. En tegelijk drong zich in mijn binnenste een vraag op die zich maar bleef herhalen. Wat kan ik voor die mensen doen? Wat kan ik voor die mensen doen? Ik voelde dat ik iets moest ondernemen. Ik keek naar boven, waar een grote afbeelding van het Heilig Hart van Jezus hing, en vroeg in mijn hart: Heer, wat wilt u dat ik doe? En dan daalde mijn blik af naar de doodskist van pater William, en ik kreeg het antwoord op mijn vraag: priester worden. Maar meteen staken de bezwaren al de kop op. Mijn toekomstplannen waren toch duidelijk, alles was al uitgestippeld. Het antwoord brandde echter in mij: dicht bij de mensen staan en zieken bezoeken. Op dat moment stortte de toren van mijn toekomst in en rees er een andere toren omhoog, waaraan ik geen enkele steen had toegevoegd. Er volgden nog vele andere tekenen van Gods barmhartigheid, tot ik de roep van God uiteindelijk beantwoordde.
Pater Martin Maria Barta besluit met een herinnering aan de stichter van Kerk in Nood. Goede vrienden, pater Weerfried zei in zijn preken vaak dat hij van de hele collecte wilde afzien als er in de kerk 1 jonge man was die bereid was om zijn leven in dienst van de Heer te stellen. Tegenwoordig zijn er velen die de roep van de Heer volgen en hun giften nodig hebben. De meesten zijn arm en kunnen hun opleiding niet betalen. Later zullen ze echter uitdelen wat ze van de Heer hebben gekregen en in zijn naam wonderen verrichten.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Yevgeny komt uit Kamtschatka in het oosten van Siberië. Het Schiereiland behoort tot het bisdom Irkutsk. Hij had toerisme gestudeerd en als reisgids een katholieke priester ontmoet die voor hem een voorbeeld werd. In het leger zag hij later hoe vele soldaten verlangden naar innerlijke vrede en geestelijk voedsel. Hij bad met hen zoals hij van zijn priestervriend geleerd had. Het Onze Vader, de Rozenkrans, het Credo. Hij werd door God geroepen.
Ik had al het mogelijke kunnen doen in de kerk, zegt hij. Maar dit kan alleen de priester. Zonde vergeven in naam van Christus en de consecratie tijdens de heilige mis.
Daartoe voelde hij zich geroepen.
Door Gods genade ben ik nu de enige seminarist uit het grootste bisdom ter wereld.
Van Irkutsk tot Praag, overal ter wereld steunt Kerk in Nood seminaristen. De 19 jonge seminaristen die zich vandaag in het aartsbisschoppelijk priesterseminarie in Praag op het priesterschap voorbereiden, hebben de tijden van vervolging zelf niet meer meegemaakt. Ze staan voor andere uitdagingen. De kerk in Tsjechië is wel vrij, maar de meerderheid van de bevolking is atheïstisch opgegroeid en staat ver van het geloof. Anderzijds zijn er tegelijk ook meer en meer jonge gezinnen die het geloof ontdekken en steeds weer laten jongvolwassenen zich dopen. Er zijn goede priesters nodig die de mensen kunnen helpen om hun weg naar God te vinden, die onthouden werd aan meerdere generaties tijdens het communisme. Voor de opleiding van de toekomstige priesters hebben we €9.500 beloofd en rekenen hiervoor op uw gift.
Om de toekomstige priesters te steunen, kunt u Kerk in Nood een financiële bijdrage geven. Maar we hechten evenveel belang aan uw gebed. Om u te sterken in uw gebed, bieden we u mooie kaarsen aan met een smeedijzeren kruisje. U kunt daarbij kiezen uit een Afrikaans of een Aziatische kaars. De combinatie van de kaars en het kruisje kost €15. Bezoek gerust eens onze webwinkel, zodat u zich een beeld kan vormen van de kaars en het kruisje. U kunt het dan meteen bestellen en op deze wijze de seminaristen in Afrika en in Azië een duwtje in de rug geven.
We luisteren nu naar In Christ Alone in de versie van het Tsjechisch Televisiestudio Orkest. Elke maand opnieuw zet Kerk in Nood een paar projecten in de kijker. Ze geven een goed beeld van de steun die onze pauselijke stichting geeft aan de lokale kerken. We bezoeken nu enkele projecten. Reist u met ons mee? In Mali, een West-Afrikaanse staat met een overwegend islamitische bevolking, leefden de christenen, de moslims en de volgelingen van de traditionele Afrikaanse religies tot enkele jaren geleden al heel lang vreedzaam naast elkaar. Aan die toestand kwam in 2012 echter een bloedig einde toen in het noorden van het land, dat grotendeels in de Sahara ligt, een oorlog uitbarstte. Touareg-strijders hadden een verbond gesloten met radicale islamisten om in dit deel van het land een eigen staat te kunnen oprichten. De jihadisten verwierven de controle over het noorden, waarna honderdduizenden mensen op de vlucht sloegen. Toen die islamisten in 2013 ook het zuiden van het land wilden veroveren om de seculiere staat in een islamitische theocratie om te vormen, grepen Frankrijk en de Verenigde Naties militair in, waarna een snelle overwinning op de islamisten volgde.
Bij gevolg is Mali sinds 2013 in feite in twee gesplitst. Dit geldt ook voor de activiteiten van de katholieke kerk, die in Mali zowat 200.000 gelovigen telt, op een totale bevolking van 18 miljoen. Terwijl de kerk in het noorden haar werk nagenoeg niet meer kan uitvoeren en haar structuren grotendeels vernield zijn, is de situatie in het zuiden van het land veel beter, hoewel zich ook daar af en toe gewelddadige incidenten voordoen. De katholieke gemeenschap groeit zelfs verder aan en quasi alle doopleerlingen waren voordien animisten. In het bisdom San, in het zuiden van het land, bevindt zich ook de bijzonder levendige parochie Yasso, die aan de heilige Theresia van Lisieux gewijd is. De parochie bestaat uit meer dan 40 dorpen en telt op dit ogenblik 5000 gelovigen. Het aantal katholieken neemt echter nog toe. Tot op heden beschikken ze alleen maar over een veel te kleine en niet echt stevig gebouwde kapel die in het regenseizoen dreigde in te storten. Nu zijn ze begonnen met de bouw van een ruim huis voor God dat plaats moet bieden aan 2000 gelovigen. De muren die staan er al, maar de financiële middelen volstonden niet voor de constructie van een dak. En daarom hebben de mensen ons om hulp verzocht. We hebben €48.000 beloofd om de bouw van de kerk te kunnen voltooien.
Ja, en steeds opnieuw krijgt Kerk in Nood verzoeken binnen om fietsen en bromfietsen aan te kopen voor de priesters en de catecheten, bijvoorbeeld in het bisdom Eluru in het oosten van Zuid-India. Vele van de 1150 dorpen van het bisdom waar katholieke gelovigen wonen, zijn immers alleen maar te bereiken via smalle en niet behoorlijk aangelegde wegen. De priesters en catecheten moeten vaak urenlang te voet van het ene dorp naar het andere stappen. Een auto zou geen soelaas brengen, omdat de wegen daarvoor niet geschikt zijn. Met een bromfiets of een fiets kunnen ze daarentegen veel tijd en moeite besparen en de mensen intensiever begeleiden.
Enerzijds hebben de gelovigen pastorale hulp en bijstand nodig. Velen van hen zijn immers nog niet lang christen. Ze moeten bijzonder intensief worden begeleid en opgevolgd, zodat het geloof diep in hen kan worden geworteld. Ze moeten zich langzaam met het leven van de kerk vertrouwd kunnen maken en er echt deel gaan van uitmaken. Anderzijds hebben de mensen tegelijkertijd ook veel hulp nodig om de noden van het dagelijkse leven het hoofd te kunnen bieden. In die regio heerst grote armoede. De mensen werken als dagloners en leven van de hand in de tand. Zelfs de kinderen moeten op de velden van de grootgrondbezitters werken, het vee van de rijken hoeden of als dienstbode aan de slag gaan. De meeste van hen kunnen helemaal niet naar school. Hele gezinnen wonen in kleine hutjes van stro en stromend water hebben ze niet. Gemiddeld kunnen de gezinnen slechts over een halve euro per dag beschikken om van te leven. Vaak krijgen ze zelf dit karige loon nog niet eens uitbetaald en dan moet het hele gezin met een lege maag naar bed.
Onze weldoeners hebben met €3.200 geholpen om 4 bromfietsen aan te kopen die het werk in het bisdom moeten vergemakkelijken, zodat de priesters en de helpers de dorpen vlotter kunnen bereiken en de mensen die de hulp nodig hebben kunnen bijstaan. Bisschop Yaya Rao Polimera bedankt alle weldoeners van harte en verzekert dat hij zal bidden voor iedereen die geholpen heeft.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Ondanks haar gevorderde leeftijd van 88 jaar, leunt zuster Helena nog altijd niet werkloos achterover. Dat zou ze nogthans zeker verdiend hebben na een lang leven waarin ze zich dag na dag ten dienste heeft gesteld van de armen. Ook vandaag gaat ze nog altijd onvermoeibaar op bezoek bij zieken of naait ze dekentjes en kussens lopen voor pasgeboren baby's. Ook haar eveneens bejaarde medezusters willen zich nog nuttig maken. Ze luisteren naar mensen die op zoek zijn naar advies, helpen kinderen met hun schooltaken en troosten zieke en hulpbehoevende mensen. Sommigen van hen houden zelfs nog spreekbeurten.
De zusters van het Heilig Hart van Jezus vereren, zoals de naam het al zegt, in het bijzonder het Heilig Hart van Jezus, de bron van de liefde en de barmhartigheid van Christus. Die verering blijkt duidelijk uit hun liefdevolle en onbaatzuchtige dienst aan de allerarmsten en aan de zieken die ze aan de lijve laten ervaren wat de liefde van Jezus betekent. In het noordoosten van Brazilië heeft de congregatie 16 huizen met in totaal 70 zusters. Ze staan aan het hoofd van instellingen voor kinderen en jongeren en ze zijn actief in de ziekenzorg en in de parochiepastoraal.
De zusters verheugen zich erover dat jonge vrouwen zich bij hun congregatie aansluiten. Tegelijk zijn ze echter ook 7 bejaarde zusters die zelf al zwaar zorgbehoevend zijn en nog 5 andere hoogbejaarde zusters. Aangezien de gemeenschap slechts over zeer geringe inkomsten beschikt, helpen wij elk jaar met een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud voor de bejaarde, zieke en ten dele zorgbehoevende kloosterzusters. Ook dit jaar ondersteunen we de gemeenschap opnieuw met €4.600. Over een gebrekkige instroom van nieuwe kloosterbroeders kan de Grieks-Katholieke Orde van de Basilianen in Oekraïne zeker niet klagen. Op dit ogenblik volgen 48 jonge broeders een opleiding in het seminarie van Lviv. In totaal telt de orde in Oekraïne zowat 340 leden, gespreid over 29 kloosters. Het noviciaat bevindt zich in Charkov, in het oosten van Oekraïne. Bij dit klooster horen ook velden en een veestapel.
Wanneer we bedenken dat de gelovigen ten tijde van de Sovjets werden vervolgd en dat ze hun geloof slechts in het grootste geheim konden belijden, heeft de huidige ontwikkeling veel weg van een mirakel. Het communisme kwam immers pas 30 jaar geleden te val. In het communistische tijdperk werden de kloosterbroeders die hun roeping ondergronds moesten beleven, opgeleid in Polen. In 2001 verklaarde de heilige paus Johannes Paulus II, naar aanleiding van zijn reis naar Oekraïne, 25 martelaren van de Grieks-Katholieke Kerk zalig, die hun leven hadden gegeven voor hun geloof in Jezus Christus en hun trouw aan de kerk. Onder de nieuwe zaligverklaarden waren er ook 4 leden van de Orde van de Basilianen, die in strafkampen en gevangenissen van de Sovjets om het leven waren gekomen. Onder hen was er ook een bisschop die lid was van deze orde. Hun levensoffer brengt tegenwoordig rijke vruchten voort, zoals uit de talrijke roepingen duidelijk blijkt.
Het grote aantal jonge kloosterbroeders dat de opleiding volgt, betekent echter ook een enorme uitdaging voor de orde. Daarom heeft de rector van het seminarie van de Basilianen in Lviv ons dit jaar opnieuw om hulp verzocht. Want de prijzen in Oekraïne stijgen en de kloosterorde moet voor de seminaristen de kosten dragen voor stroom, gas, levensmiddelen, geneesmiddelen, kleren en alle behoeften van het dagelijkse leven. Bovendien moet de orde ook het loon van de lesgevers aan het seminarie voor haar rekening nemen. Bij de 48 seminaristen van de Orde van de Basilianen komen nog 4 jonge redemptoristen die eveneens een opleiding krijgen aan het seminarie, maar daar niet verblijven, aangezien ze in hun eigen klooster wonen. We helpen met een bedrag van €31.200. Dank is het belangrijkste woord dat we kunnen uitspreken voor al de mensen die deze projecten en de Wereldkerk genegen zijn.
So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. And now you're everything, you're everything to me, and I can't be without you. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me. Unconditionally, God, you stood with open arms, but I ran away 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, oh, but I came running back into your embrace, 'cause I knew you'd still be there, you'd never leave me gone. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones alive. I want to say thank you. And you found me. I was dead inside, and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God.